Nog altijd, gemeente, is de catechismus bezig met de behandeling van de 12 artikelen. En wij dus ook. Aan de orde is vanavond, vanmiddag, artikel 8. Die korte en krachtige belijdenis. Ik geloof in de Heilige Geest. Praktisch, als de catechismus altijd is, wordt onmiddellijk gevraagd, ja maar als je dat zo beleidt, als je beleidt, de Heilige Geest, wat geloof je dan eigenlijk? Het is of de catechismus voortdurend door de woorden heen prikt of voelt, zit er achter, zit daar een hart achter, zit daar een achter. Als je deze dingen zegt, beleidt. Of een dorp beleidnis helpt een mens niet. En altijd vraagt ze onmiddellijk naar het nut. Wat heb je eraan? Of als je dat beleidt, wat zeg je dan eigenlijk? Wat geloof je dan eigenlijk? Want van doorslaggevend belang is immers dat er zonder de Heilige Geest geen heil is. Geen heelheid is. In het christelijk leven. En dat er zonder de Heilige Geest geen zaligheid is. Dat is het doorslaggevend belang van de belijdenis van de Heilige Geest. Zonder hem kunnen ook wij niets doen. Zonder de Heilige Geest is alles wat wij belijden op God alleen maar een gedachtegang, zonder dat ze ons hart vervult en ons hart meeneemt, ons hart raakt. Wat geloof je dan eigenlijk? Nou, in de eerste plaats dat Hij, de Heilige Geest, tezamen met de Vader, de machtige en eeuwige God is. Dat is de eerste, kort en krachtig. Hij is echt, prachtig en eeuwig God. Hier wordt krachtig neergezet in de belijdenis de Godheid van de Geest. En dat betekent dat de Heilige Geest niet is, maar een kracht, of een werking van God, of een uitwissel van God, of een uitstroming of straling van God. Al die gedachten zijn voorgekomen in de geschiedenis van de kerk. Vanaf het begin eigenlijk. De kerk heeft voortdurend ervoor gewaakt dat de Heilige Geest in zijn Godheid beleden zal worden. En dat is ook het doel van de catechismus, om dat staande te houden. Dat betekent dat als op een gegeven moment Jehova's getuigen bij u langskomen en zeggen van: de Heilige Geest is niet meer dan een kracht van God. Hij is niet God zelf. Dat u dan te maken hebt met een van die dwalingen die er altijd zijn in de kerk van begin af. De Godheid van de Geest heeft men vaak niet willen beleiden. Want het ging dan zogenaamd om God. En om Jezus Christus. Of bij Jehovah's getuigen alleen om God zelf. Bij wie Christus ook geen God is. Evenmin als de Geest. Nee, we houden staande met de kerk der eeuwen, dat is de doorlopende lijn, dat de Heilige Geest eeuwig God is, God zelf is. Hij is de derde persoon in het goddelijke wezen, zeggen we dan. Dat betekent, hij kan geen God zijn zonder Geest te wezen. Ook dat. En hij kan geen geest zijn, heilige geest, zonder God te wezen. Ook dat. Ondertussen, de belijdenis van de Heilige Geest raakt onmiddellijk ons mens zijn die zin dat de Heilige Geest kennelijk hier contact zoekt als geest met onze geest. En als het over onze geest, dan moet je spreken van onze onheilige geest. Dat is het gevallen met zijn ten voeten uit, toch? De Heilige Geest en onze onheilige geest. Heilig en onheilig, maar wel geest. Daar ligt een zekere brug. Een zekere verbinding. Een zekere, zeg ik, maar dan toch. Niet voor niks spreken wij van de geest van God en van onze geest. Dus zal er aanraking zijn, contact zijn tussen God en onze geest, dan zal dat zijn via zijn geest, de geest van God. Houd dat even. Hij is dan tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God. Dat betekent, hij heeft gelijke aandacht voor ons als de Vader. Evenveel aandacht en zorg voor ons als de Vader. En hij heeft evenveel aandacht voor ons als de Heer Jezus Christus. Hij is eeuwig God. Samen met de gelijke aandacht voor ons. Al is er verschil in bedeling en bediening. Gelijke aandacht, gelijke zorg en gelijke eeuwige liefde. En dat betekent omgekeerd weer dat hij, de Heilige Geest, ook van ons gelijke aandacht krijgt als de Vader en gelijke aandacht krijgt als de Zoon. Waarom zeg ik dat zo? Wel, u weet dat geen mens kan er een bepaald accent ontstaan op, nou ja, vooral op God de Zoon, op de Heer Jezus. Met veronachtzaming van God Vader. En ook van God de Heilige Geest. Ik noem dat een zekere Jezuscultuur. Bepaalde kringen heerst. Jezus of Jesus, dat is alles. En krijgt zoveel aandacht dat je afvraagt, waar is de aandacht voor God de Vader, maar ook voor God de Heilige Geest. Als hij ook God is, dat is hij, krijgt hij gelijke aandacht, net zoveel aandacht als de Vader en de Zoon. Want hij heeft dezelfde aandacht voor ons, als de Vader het heeft voor ons en de Zoon het heeft voor ons. Nou, dat betekent al tegelijkertijd dat die volheid van de drievuldigheid betekent dat de Geest op geen wijze erachter staat bij de Vader en bij de Zoon. In zorg voor zijn kerk, maar ook dezelfde aandacht krijgt van ons, van de kerk, voor hem. Wanneer een accentverschuiving plaatsvindt, naar de Vader, naar de Zoon of naar de Geest, dat kan ook, dan gaat er iets fout. Dan wordt het gewichtig en gaat het heil ook evenwichtig verwoord worden. Want je kunt ook bijna zoveel aandacht van de Geest, dat het werk van de Zoon en van de Vader veronachtzaamd worden. En ook dan gaat het weer fout. Het gaat om de evenwichtigheid in de drie-eenigheid van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat betekent tegelijkertijd, van de Vader kunnen wij niet zinnig vernemen zonder de Heilige Geest. En vervolgens van de Zoon van God kunnen we niets zinnigs vernemen zonder de Heilige Geest. Zonder dat is naar de zin en mening van de Heilige Geest. En omgekeerd, kunnen we zonder de Heilige Geest niets zinnigs weten of zeggen over God de Vader. En kunnen we niets weten of zeggen over God de Heilige Geest, over God de Zoon. U hoort het in elkaar, het grijpt in elkaar, het is een drievuldigheid, een drievoudigheid en zo die eenheid, drievoudig en drieën. Ergens verstandelijk ongrijpbaar en niet op formule te brengen, alleen te verwoorden met het woord van God en het woord van de lijdenis van de kerk. Wat hoort hier in het mysterie, het geheimenis. Nu dit. Het eigene van de gereformeerde theologie en van de gereformeerde prediking, zoals wij dat mogen kennen, is vooral, zeg ik dan tegen mijn catechisanten, en vooral de belijdeniscatechisanten, weet je ook wel, het bijzondere van de gereformeerde theologie en prediking is aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Dat vindt u zo niet in andere delen van de kerk. Het werk van de Heilige Geest, die het werk van de Vader en van de Zoon doet naar onze onheilige geest. En waar het werk van de Heilige Geest wordt onderbelicht of geschat, krijgt men niet ten volle het zicht op het werk van God de Zoon en het werk van God de Vader. Wel nu, dat zal zo zijn. En dat zal zo mogen blijven als God geeft. Want dat is altijd genade. Het is zijn genade als deze belichting vanuit de Heilige Schrift niet onderbelicht gaat worden. Het werk van de Heilige Geest. Dat is zijn genade. Nogmaals, dat mogen zo zijn onder ons en dat mag zo blijven als God het heeft in de toekomst. Anders bent u van gereformeerd, grifkeerd. Dat is zo gebeurd. Want het beste kan ook hier verwarden tot het slechtste. Wat bedoel ik? Nou dit. Je kunt gaan preken over de Heilige Geest. En volgens praat over de Heilige Geest. Hele discussies over de Geest van God. Maar praten over de Heilige Geest en preken over de Heilige Geest heeft niets van doen met de Heilige Geest zelf. Ik zeg u, daar blijft hij buiten beeld. En daar komt hij niet binnen. Want met praten over de Heilige Geest en preken over de Heilige Geest wordt hij buiten boord gehouden. Heel zwaardig. En dan zou ik u zo hele sectoren van het kerk zijn kunnen noemen. Maar ik doe het niet. U bent ervaren genoeg om dat zelf te kunnen invullen. Waar de meeste aandacht schijnt te zijn voor het werk van de Heilige Geest, daar is het helemaal niet. En dat is heel ingrijpend. Want pratend over en prekend over de Heilige Geest, houd je hem weg. Alleen beleidend kan hij vertolkt worden. En de bediening van de verzoening, de bediening van het woord, komt mee. Op de wijze van het woord, en op de wijze van de genade, en op de wijze van het geloof. Dat komt dan helemaal van God vandaan. Juist omdat hij God is. Ja, laat ik het zo dan praktisch tot verduidelijking mogen zeggen, gemeente. Wie in zichzelf wat wil zijn, of wie in zichzelf wat wil blijven, die behoeft dit preken over de Heilige Geest. Wie in zichzelf wat wil wezen, die heeft nodig dit preken en praten over de Heilige Geest. Dan krijg je zelf een beetje vat op je eigen christenheid, lijkt het. Maar waar we niets meer zijn, niets meer verloren is zelf, daar behoeven wij de prediking van de Heilige Geest, in de Heilige Geest en door de Heilige Geest. Hoort u? Als we in onszelf verlorenen zijn en niet meer dan dat, hebben wij zozeer nodig prediking niet over, maar in en door de Heilige Geest. En dan blijkt hij niets anders te doen naar het getuigenis van de schriften dan Christus te verheerlijken. Dat is het meest wezenlijke en eigenlijke van de Heilige Geest. Hij verheerlijkt Christus. Hij verheerlijkt nooit en nergens zichzelf. Hij stelt Christus in het licht en brengt Christus in de aandacht. Hij verheerlijkt Jezus Christus. Dat betekent, waarachtig geestelijke prediking draait om Christus. En niet om de geest. En nou begrijpt u beter wat ik zojuist gezegd heb. Echt geestelijke prediking draait om Christus. En werkelijk door en door, voluit, Bijbel, geestelijk leven, dat draait om Christus. Nou, je hoort, nu valt er al heel veel weg. Aan zogenaamd geestelijks. En aan zogenaamd vol zijn van de geest. Want waar de geest ten volle is, daar staat Christus in het middelpunt. Daar wordt Christus verheerlijkt. Daarbij vraagt de Heilige Geest nooit aandacht voor zichzelf. Ik zou bijna willen zeggen, hij is de meest bescheiden persoon in de goddelijke drie-eenheid. Zo bescheiden kun je nooit wezen als christen. En dat kan, je mag bescheiden zijn. En dat is genade als je bescheiden bent. Dat is echt genade. Maar zo bescheiden kun je nooit wezen of worden als de Heilige Geest is. Hij is goddelijk bescheiden. Hij treedt altijd terug achter Christus en achter de Vader. Zou je nou zeggen, dat is zijn meest karakteristieke eigenschap, zijn bescheidenheid. Hij verheugt zich in God de Vader en in God de Zoon. En tegelijkertijd, hij verbergt zich in het woord, achter het woord. Alleen zo laten we de Heilige Geest werkelijk helemaal God zijn. Evenals de Vader en evenals de Zoon. Dat betekent tegelijkertijd, gemeente, en ik vraag nu toch ook enige moeite om te proberen dit te volgen, dat de Heilige Geest nooit uitgaat van ons denken. Hij zal zo zijn, hij zal zo wenen, hij zal dit doen, hij zal dat doen, en nu gaat de Geest dat doen. Nee, hij gaat nooit uit van ons denken. En hij ligt ook in het verlengde van ons denken. Integendeel. Daarvoor is hij de Heilige Geest. De gans andere. De belijdenis van Nicea heeft het zo verwoord. Hij gaat uit van de Vader. En hij gaat uit van de Zoon. Dan komt hij dus van de andere kant. Uit van de Vader en gaat uit van de Zoon. Nooit gaat hij uit van ons denken, of van ons, onze gedachten, systemen, hoort u wel? Daarin laat hij zich niet vangen of vatten. Hij is God. Hij komt van de andere kant, van boven. En zo komt hij naar ons toe, als God. Dat betekent dat hij altijd weer anders is dan wij denken. En als u dat nou eens overwegen wilt in de genade. Hij is altijd anders dan wij denken. Begrijpt u dan dat er in grote delen van het kerk zijn een stuk vermoeidheid optreedt? En ik zou bijna zeggen een stuk verveling, omdat men het al lang al weet. Het is al zo ingekaderd, de geest en het werk van de geest, dat je ons zo aanhoren komen. Het gaat over de geest. Maar daar komt de geest op uit het zogenaamde geestelijke onszelf. En is hij niet meer dat andere. Ik zei, hij is altijd weer anders dan wij denken. Wij spreken toch graag van de verrassende God. Neem dat nou eens serieus. We hebben van doen met een verrassend God. Nou, dan moet je het ook zo laten staan, verrassend. Hij is onvoorspelbaar, werkelijk. Niet willekeurig, dat niet. Maar zo gezien en zo gehoord en zo geloofd, dat begrijpt u al, dan verdwijnt het zogenaamde verbalisme. Woorden over de geest en het werk van de geest. En men zegt eigenlijk niets. En er gebeurt ook niets. Als we God, de Heilige Geest, God laten zijn. En zij gans anders zijn, dan verdwijnt het verbalisme, al die woorden. En ook het clichématige. Bepaalde vormen die steeds weer terugkomen. Waaruit hij al lang weg is. Maar als we deze dingen laten doordringen, op ons laten inwerken, dan ontstaat er een sanering, een gezondmaking van theologie en prediking. En dat is meer dan hard nodig. God werkt verrassend. En hij is een verrassend God. Dat betekent, het valt niet van te berekenen. Ook niet van tevoren uit te stellen. En ook niet van tevoren te schetsen hoe die is en wat hij doet. En wat hij doen zal. Laat deze dingen dus bij ons blijven. Want dat is op zich ook een ontdekking. De ontdekking van de geest. Dat hij verrassend is. En verrassend werkt. En zo gemeente werkt de Heilige Geest ook dwars door onze dogmatiek heen. En ik heb de dogmatiek hoog, dat weet u toch wel. Dan heb ik het over de Bijbelse dogmatiek, de gereformeerde dogmatiek, de dogmatiek van de reformatie, die heb ik hoog. En tegelijk zeg ik dan, ik heb de belijdenis hoog, dat dogmatische dingen uitgewerkt en beleden worden. Ik heb ze hoog. Maar de geest gaat dwars doorheen. Hij is niet te vangen in. Hoezo? Ja, als dat niet zo zou zijn, dan zou de dogmatiek de plaats nemen van het woord van God. Maar je het woord van God niet nodig. Sla je dogmatiek op. Hoofdstuk dat, en dan weet je precies. Ja. Dan heb je denkwerk, de geest. Want de geest gaat daar doorheen. En die breekt daar doorheen. En die gaat zelfs nieuwe dingen belichten vanuit de schrift, de volheid van de schrift, die de dogmatiek nog niet gevangen heeft, eventueel. Ook dat nog een keer. Om één ding te noemen waar staat verwoord in de gereformeerde dogmatiek. Of de gereformeerde beleidsgeschriften. De plaats van Israël. Die vindt u niet. Dat is natuurlijk gebonden omstandigheden van destijds. De reformatie had daar geen oog voor. En de Romeinse kerk ook niet. Oké. Okay. Hoort u? De geest bij de kracht van de schriften is voortdurend bezig onze dogmatiek en onze dogmatische bezinning en onze belijdenis te doorwaaien, zodat de zaak niet dompig wordt en suffig en duffig, stoffig. Het zal geest en leven zijn. O wee, als de dogmatiek plaats inneemt van het woord van God en van de geest van God. Nou, u begrijpt wat ik bedoel. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Dat hij God is. En wel tezamen met de Vader en de Zoon. Ons probleem is vaak dat we het werk en de leer van de Heilige Geest zelfstandigen. Losmaken van het werk van de Vader en losmaken van de Zoon. En dan wordt het werk van de Heilige Geest een fossiel. Het sterft af. Het is nog een beetje herkenbaar, maar het sterft af. Het geloof in de Heilige Geest, nogmaals, is het geloof in de verrassende God. Altijd weer anders dan wij dachten. En die altijd weer anders werkt dan we dachten. Laat dat nou eens ten volle weer. Ja, dan kan het zijn dat er heel wat omgeploegd gaat worden. Zeker. Maar dat moet kunnen leiden. Want de ontdekking van de Heilige Geest gaat vele malen verder dan wij hervormd gereformeerden weten. Echt. Op een zeer persoonlijk volgt een zeer persoonlijk antwoord. Wat gaandeweg steeds persoonlijker gaat worden. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is. En hier worden een paar woorden zoveel gezegd. Dat ik het nou eens uit kan zeggen. Dat hij ook mij gegeven is. Hier komt die hoge God, de heilige God. Die verrassende God, die onnavolgbare God. Heel dichtbij. Heel dichtbij, heel nabij, zodat hij niet willekeurig kan zijn, ook niet kieskeurig, maar wel werkt vanuit de verkiezing van de eeuwige God, Vader en Zoon, dat hij ook mij gegeven is, ook mij. Hoort u de verwondering? Ook mij. Zoveel voor mij. En misschien ook zoveel om mij heen. Maar dat die ook mij gegeven is. Daar zit de hemel in. Daar is de geest in. En dat is een kwestie van berekening. Dat is geen conclusie, dat is geen slotsom, dat is een beleid. Wat is die nou, wie is die nou? Hij is God, ten eerste. En ten tweede, dat die God ook mij gegeven is. Die woorden zijn zo eenvoudig, die zijn zo simpel, dat ik het niet van elkaar krijg bijna, om dit verder te verwoorden. Ook mij gegeven is. Ik ga het zo doen. Ik ga het met een tegenvraag. Ik ga met een vraag eigenlijk proberen wat te benaderen. En dat is een heel belangrijke vraag. Dat is deze vraag die in de handeling van de apostel gesteld wordt. Dat is deze vraag. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Dan kom ik nou zitten. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Want ontvangen hoort bij gegeven. Geven en ontvangen. En ontvangen, dat is je gegeven. Kijk, het hoort bij dat beleden. Dat hij ook mij gegeven is. Lieve gemeente, hebt u de Heilige Geest ontvangen? Persoonlijk. En die vraag, die moeten wij toch vanavond beantwoorden voor het aangezicht van God. En nogmaals, ik naast u zitten. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Wel nu, u mag positief antwoorden. Als u hem kent, zegt de catechismus, in zijn noodzakelijkheid. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Dat betekent, zonder de Heilige Geest is er geen waar geloof in Christus. Kent u hem, kennen wij hem in zijn noodzakelijkheid. Ik heb hem zo nodig om Christus te kennen. En hij is zo noodzakelijk om deel te hebben aan het werk van Christus. Kijk, je kunt heel snel eroverheen glijden naar Christus. Maar heb je dan nooit heel diep in je hart gevoeld de noodzakelijkheid van de Heilige Geest om je bij hem te brengen? Dan sla je wat over. Dan sla je de Geest over. En je slaat het werk van de Geest over. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, dan kent u hem in zijn noodzakelijkheid. Hij is zo nodig om hem met Christus te binden en om het werk van Christus te delen. Zo nodig. O levensnoodzakelijk. Wat zegt uw hart nou? Mag u ja zeggen? Ik ken de noodzakelijkheid van het werk van de Heilige Geest. Anders dan zou ik er altijd buiten blijven staan. Dat ervaar ik. Wat mij betreft mag je zeggen, dat bevind ik. Ik bevind in mijzelf. Dat ik bij Jezus niet komen kan. En is een heil niet delen kan. Zonder de Heilige Geest. Zijn we zo geestbehoeftig gemaakt. Hij is zo nodig. En dat één keer in mijn leven. Die de aansluiting verzorgt. Dat de Heilige Geest mijn onheilige geest aanraakt. Eén keer. Noem dat wat mij betreft. Noem dat de wedergeboorte. Noem dat wat mij betreft de wedergeboorte. In engere zin. Niet overheen gaan. Dan heb je niks. Eén keer. En dan voortdurend weer. Steeds weer heb ik die Heilige Geest nodig om mij Christus te leren kennen. Om mij in Christus te doen zijn, uitgedaan. En mij te verheugen in zijn werk. Ik blijf zo afhankelijk van de bediening van de Heilige Geest. Eén keer en steeds weer. Ik kan niets doen zonder hem. Ik kan niets maken zonder hem. Ik kan niets geloven zonder hem. Heb hij de Heilige Geest ontvangen? Kent u hem in zijn noodzakelijkheid? En hij is het ook die toe delen in de weldaden van Christus. Dus weldaden, dat zijn de rechtvaardiging, de heiliging, maar ook de heerlijkmaking. In de hemel straks. Hij doet daarin delen. Vanuit de Vader en vanuit de Zoon. Hij heeft die pendelbeweging, mag ik het zo zeggen. Vanuit de eerste en de tweede persoon naar ons. Zo zegt het formulier het ook voor de doop. Die ons geeft, toepast, wat we in Christus hebben. Maar ik in Christus hebben, op Golgotha. Maar hij moet het wel in je hart brengen, toepassen en verzegelen. Ik zeg het zo eenvoudig mogelijk. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Is hij zo broodnodig geworden als Christus zelf? Daarbij mag u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest wel onderscheiden, maar scheiden. Maak dan tegelijkertijd de Heilige Geest geen moment los van de Vader en van de Zoon. En daarom zeg ik het ook zo, maak de Heilige Geest geen moment los van het woord. Want dan hoort u de roep van God. Door een waar geloof gaan we geloven wat God wil beloven. Het is geen eigen werk, het werk van de Heilige Geest. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? U mag positief antwoorden als u hem kent in zijn beminnelijkheid. Opdat u mij troostte. Dat is het gevolg van de deelachtigmaking van Christus en van al zijn weldaden. Dat hij mij troost. Kent u hem zo in zijn beminnelijkheid. In zijn hoffelijkheid. Dat hij troost het hart dat tot hem schrijft. Dat hij troost de bedrukte. Dat de onwede voortgedrevene. Dat hij troost de troosteloze. Kent u hem in zijn bemiddelijkheid. Daarom noemde Jezus hem zelf de trooster. Dat is zijn naam bij uitstek. Dat is zijn werk bij uitstek. De trooster. De zaakwaarnemer. De pleitbezorger. Van onze ziel. Maar ook de zaakwaarnemer van Christus. Hij gaat tussen beiden heen en terug. Kent u hem in zijn bemiddelijkheid? Als dat zo is, lieve gemeente, dan bent u nooit getroost zonder de enige troost. Onthoud dat nou ook eens. En de enige troost is dat ik het eigendom van Christus ben. Naar lichaam en ziel. En dat is nu precies het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Ik kan geen troost vinden buiten de vereniging met Jezus Christus. Wat was de preek van vorig zondagmorgen, u wel? Rut. Aren lezen. Het veld van Boaz, goed werk. Nederig werk. Buigend werk. Een leven dicht bij de grond. Een goed leven. Het leven in Gods belofte. Het leven uit vertroostingen. Bemoedigingen. Maar hebben gezegd, met dat alles bleef ze een Moabitische. Heb je dat verstaan? En dan zegt Naomi, zou ik u geen rust zoeken, mijn dochter? En dan bedoelt ze, je moet gaan trouwen met de Goel. En door de inlijvingen Israël krijgt ze deel aan al Gods beloften voor Israël. Het ontdekkende werk van de Heilige Geest als trooster is dat hij troosteloos maakt buiten Christus. Dat klinkt raar, maar En dat hij de troost weghaalt uit alles wat Christus niet is. Het lijkt een troosteloze weg. Maar ze is vol troost. Want bij dit ontdekkend werk van de Heilige Geest, er is geen troost buiten Jezus. Bij dit ontdekkende werk van de Heilige Geest sluit naadloos aan het bedekkende werk van Christus. En het bedekkende werk van Christus is de verzoening. Dank u wel dat ik u de verzoening is bedekken. Het bedekken van je schuld, van je zonde, is de verzoening. Dat is de ark, het verzoendeksel. En mag ik dan nog één keer zeggen? Bij het ontdekkende werk van de Heilige Geest sluit naadloos aan het bedekkende werk van Golgotha, van Christus. En zonder de ontdekking van de Heilige Geest geen bedekking in de verzoening. En waar de ontdekking overgaat in de bedekking, in de verzoening, krijg je de enige troost in leven en sterven. Het lichaam en ziel het eigendom te zijn van mijn getrouwe zaligmaker. En juist daarin is hij zo beminnelijk. Dat hij ook mij gegeven is. Opdat hij mij troostte. En dat hij meer troost dan een moeder troosten kan. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? En kent u hem in zijn bemiddelijkheid, in zijn liefelijkheid? Dat hij uw hart uitroept, samen met uw geest, Abba, Vader. Kind van God te zijn, om Christus wil. Vraag ik in het getuigenis van twee getuigen, mijn geest en zijn geest, roepen samen, Abba, Vader. Dat is liefelijkheid, dat is beminnelijkheid, zo beminnelijk en zo druk. Als de zaligheid. Want zij verklaart Jezus in ons hart. Nog een keer. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Dan kent u hem in zijn noodzakelijkheid. En u kent hem in zijn beminnelijkheid. Vader, lieve Zoon en lieve Heilige Geest, hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Dat mag u positief antwoorden, als u hem kent, ook in zijn eeuwigheid, en bij mij hier blijven. Zo is hij, de gelovige, kennelijk gegeven. In zijn noodzakelijkheid, in zijn beminnelijkheid en in zijn eeuwigheid. Dat is die catechismus toch rijken. En omdat hij de gelovige geeft in zijn eeuwigheid, daarom is de volharding der heiligen. Daarom. En anders zou het een keertje ophouden. Als ze moeten liggen. Aan onze volharding, aan onze inspanning, aan onze trouw, aan onze liefde, het zegt een keer ophouden. Maar hij, dat hij eeuwig bij mij blijft. Nogmaals gemeente, dan heb je het geheim van de volharding der heiligen. Ze komen allemaal thuis. Die de Heilige Geest ontvangen. Allemaal. Elk hunner zal in het zaal van Sion haast voor God verschijnen. Wat een volheid, hè? De drie enige God maakt zijn werk af. De Vader in de eeuwigheid en zijn verkiezende liefde. En de Zoon op Golgotha en de Heilige Geest in ons hart en leven. En dan zucht hij. Dan zucht hij vaak met onuitsprekelijke zuchtingen. Wie? De gelovige? Ja. Maar vooral de Geest. Met onuitsprekelijke zuchtingen. En als wij het laatste zuchtje geven, dan zucht de Geest ook. Dan zucht de Geest ook. Het is volbracht. Wat op Golgotha geklonken heeft, dat wordt nog een keer uitgeroepen door de Heilige Geest. Ik zei, als wij het laatste zuchtje geven, dan zucht hij voor het laatst. Het is volbracht. Dat hij eeuwig blijft. Wat gelooft hij van de Heilige Geest? Dat hij ook mij gegeven is. Omdat hij bij mij eeuwig blijft. Dat is wel een noodzakelijkheid. Want wij verlaten God toch keer op keer. Schande dat we het zeggen moeten. Het is toch niet anders, gemeente. Als je toch jezelf een beetje kent. Wij verlaten God keer op keer. Wat bedroeven wij zijn geest niet vaak. En ik zeg u, als die mij niet eeuwig gegeven was, ik zou in staat zijn om zijn geest uit te blussen. Ja? Kent u God? Dan kent u uzelf. Ik zou in staat zijn om zijn geest uit te blussen. Maar hij staat er garant voor. Hij is mij eeuwig gegeven, dat dat niet kan gebeuren. En daarom ook, wat een beminnelijkheid ligt er in zijn eeuwigheid. Als wij de Heilige Geest Martina gedaan hebben. En dat kan zomaar gebeuren. Dan komt hij toch weer terug. Dat is geduld. Dan komt hij toch weer terug. Vanuit het bloed van de Zoon. En in het bloed van de Zoon komt hij toch weer terug. En dan komt hij toch weer terug. Het eeuwig welbehagen van de Vader. Ik wil en zij zullen. Wat een beminnelijkheid in zijn eeuwigheid. Als een verrassing. En zo moet en mag je leven van genade alleen. Daarin openbaart zich de drie enige God. En het blijft een verrassing, echt. Het zal een eeuwig verrassing zijn als ik zalig word. Voor u ook. En dat hij eeuwig bij mij blijft. Zet nog wat in. Er zit nog iets in. Er is het ook een volmaakte dimensie. Dat zegt u een beetje moeilijk. Ik zal het zo zeggen. Straks vervult hij de eeuwige zaligheid. Met de Vader. Met de Zoon. En zo met zichzelf. De hemel is vol. Van de drievoudige God. Vol van de Heilige Geest. Voor allen die hier vervuld zijn met de Heilige Geest. Dank u wel. Of het in een grote maat is of in een kleine maat, daar heb ik het niet over. Maar je bent er van of niet. Zo simpel is dat. Ja toch? En hier die volheid kennen. Zullen straks de eeuwige volheid ervaren in de zaligheid. Ook van de Heilige Geest. Hebt gij de Heilige Geest ervaren? U mag positief antwoorden. Als u hem kent in zijn noodzakelijkheid, in zijn beminnelijkheid en in zijn eeuwigheid. En daarom bidt de kerk voortdurend, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons meer. Drieënig God, u zij al de eer. Daar loopt het op uit. Een bede in de Geest, door de Geest, om de Geest. Om de troost, de enige en de eeuwige. Amen.